Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Een hele goede middag en hartelijk welkom bij het programma Kerk in Delft. Het programma met informatie van, voor, door en met de kerken. Mijn naam is Mechtelt, Henk staat achter de knopjes en ik heb weer twee interessante gasten voor u. Mocht u net de lunch op tafel zetten, eet u vooral heel smakelijk en ik hoop dat ook de muziek van vandaag u een beetje kan bekoren. Inmiddels is mijn eerste gast in de studio aangeschoven, de heer Jaap de Groen van het Interkerkelijk Sociaal Fonds. Welkom.
Dankjewel.
Voor de mensen die het Interkerkelijk Sociaal Fonds misschien nog niet kennen, en ik kan me haast niet voorstellen dat die er nog zijn in Delft, want inmiddels is jullie organisatie denk ik toch echt wel heel bekend. Maar stel nou dat er mensen zijn die het niet weten. Wat moeten die zich bij uw fonds voorstellen?
Nou, we zijn een fonds opgericht en bestaande uit 10 verschillende Delftse geloofsgemeenschappen. Variërend van de katholieke kerk, protestantse, evangelisch tot en met een moskee. Die stellen geld ter beschikking voor cliënten die een tijdelijk onverwacht acuut probleem hebben en daarbij niet geholpen worden of kunnen worden of nog niet door de gemeente en of professionele instanties.
Het is eigenlijk een soort overbruggingshulp, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik zeg wel eens, en dat klinkt misschien een beetje naar, maar wij zitten ergens tussen de goot en de gemeente en de instanties in voor echt de acute ongevallen. De helft van onze cliënten wordt zeker door de gemeente naar ons verwezen. Uh-huh. Die melden zich aan met een acuut probleem. En dan zegt de gemeente, ja, we gaan opstarten, maar we hebben een wachttijdje hier van een week en dan moet dat en dat gebeuren. En die cliënten hebben dan vaak gewoon een probleem, heel vaak echt acuut financieel. In deze dagen had ik iemand en die had nog voor de komende 10 dagen €2,27 ter beschikking. En dan kijken wij dat we betalingen doen voor leefgeld, maar ook en passant voor wat andere dingen zijn die een hobbel zijn, waardoor de hulpverlening niet goed op gang kan komen.
En waar zou je dan aan kunnen denken? Een postadres of misschien gewoon echt financiële ondersteuning bij boodschappen?
Veel zijn dus inderdaad leefgelden. Wat wij ook heel regelmatig doen is verstrekken van ID-kaarten. Als je een aanmelding doet bij de gemeente voor een uitkering of om hulp, dan moet je aantonen wie je bent. Dat is niet zo vreemd.
Nee.
Maar heel veel cliënten blijken dat, vooral als ze dagloos zijn of geweest zijn, niet te hebben. Dan kunnen ze totaal zich niet aanmelden bij de gemeente. En dan moet je geld pinnen, wat je niet hebt, van een rekening die niet bestaat. Nou, dan regelen wij dat, dan gaan we mee, betalen dat. En ook wel voor een bankpasje, maar ook voor een echt onverwachte doktersrekening of zo. Onderdak kunnen wij echt niet bieden. Het daklozen, wie zich direct bij ons melden, verwijzen we echt altijd eerst naar de gemeente dakloze team. Want dan krijg je een regulier adres, kan je krijgen. Maar ook die komen dan vaak weer via dezelfde gang terug van, ja, maar ik heb nu nog niks te eten de eerste paar weken.
Ja. Nee, dus het is eigenlijk echt acute noodhulp, zou je kunnen zeggen, voor mensen die al wel een soort van, nou ja, het hulpverleningstraject ingaan. Maar, iets moeten overbruggen waardoor ze uiteindelijk geholpen kunnen gaan worden.
Nou, lang niet alle hebben al een traject. Het is ook vaak dat mensen echt oppoppen vanwege een situatie. Ik doe even een voorbeeld. Je hebt een relatie, er gaat iets fout. En een van de twee die vliegt gewoon eruit. In het gunstige geval krijgen ze nog een plastic zakje met wat persoonlijke spullen nagegooid door het zolderraam. En dat is het dan. En dan moet je gewoon de andere dag van nul beginnen. Maar wij doen dus wel zoveel mogelijk verwijzen naar de professionele instanties. Want die mensen hebben behalve geld en bepaalde zaken ook vaak nog andere vormen van zorg nodig.
Ja, en ik neem aan dat jullie dus ook echt wel in nauw contact staan met allerlei andere hulpverlenende organisaties om te kijken hoe kunnen we het netwerk inzetten om deze mensen zo snel mogelijk op hun pootjes te zetten.
Ja, juist. Dat is zo. Dat we zijn voor de gemeente, zijn we gelden als professionele organisatie. Dus daardoor mogen we ook bepaalde gegevens delen en krijgen we die. Maar ook de andere instanties hebben heel goede contacten. De Delftse sociale kaart is natuurlijk heel belangrijk. En weten wie waar te vinden is. Wat voor een privépersoon vaak heel moeilijk is. We hebben dus relaties, kennissen. Je hebt ook bij bepaalde personen een telefoonnummer wat ze bepaald niet in het vroegere telefoonboek zouden gezet hebben. Maar dat je wat kan vragen in lichtingen en om dingen in gang te krijgen.
Ja, dus eigenlijk helpen jullie mensen die op dat moment zelf de connecties niet hebben om misschien hulp te vragen, helpen jullie door die connecties te leggen?
Ja, en ook, en dat vind ik ook wel een bijzonder aspect van wat wij doen, door middel dat wij dus de cliënt zien, naar hem luisteren, hem ook als mens proberen te zien en te respecteren, krijgen we ook wel vaak dat mensen die dus eigenlijk erg eigenlijk vijandig tegenover de overheid en de gemeente staan, want die doen toch niks voor je, wordt er dan gezegd. En dan proberen wij ook weer dat vertrouwen daarin te herstellen. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik het hoorde, schrok ik er echt van. Toen zegt iemand tegen mij en mijn collega, we doen altijd gesprekken met z'n tweeën, u ziet mij als mens. Nou, daar werd ik toen een beetje koud van. En, maar steeds weer, en dan komt ook best vaak dat cliënten zeggen, hey, u luistert, ik kan mijn verhaal kwijt, ik word niet afgevinkt, mijn hoofd wordt leeg, ik kan weer denken. En dan komt er ook nog alles achteraan. En dat zijn dan mooie gevallen, zal ik er ook weer want dit of dat gaan doen. Want meesten zeggen, ik heb geen begeleiding of geen hulp of niemand die voor me zorgt of geholpen heeft. De praktijk blijkt vaak anders te zijn. Maar ze hebben vaak ook door hun gedrag zich zo vervreemd van alles. En wantrouwen en ongekendheid, onzekerheid ook. En worstelen met soms ook psychische problematieken. Die maken dat mensen zich afsluiten voor alles en nog wat. En wij proberen dat vertrouwen terug te brengen.
Heeft u nou het idee dat het feit dat jullie vanuit een kerkelijke achtergrond werken, dat daaraan bijdraagt? Dat iets is wat vanuit jezelf komt, dat luisteren naar die ander, het zien van de ander? Of is dat iets wat sowieso al misschien in de mensen die werkzaam zijn voor dit fonds, dat ja, al aanwezig is?
Dat is natuurlijk altijd een lastige vraag. Wij zijn de meeste van onze medewerkers, die hebben ook een echt serieus kerkelijke achtergrond. En ik lees in de Bijbel gewoon dat je zorg moet hebben voor een ander. Zonder je af te vragen, haalt het wat uit, brengt het wat of doe ermee. Maar dat zijn voor een deel ook gewoon humane reacties. Je bent niet per se, moet je christelijk of moslim of evangelisch of protestant zijn om dat te doen. Want als je een groot hart hebt voor een ander en bereid bent om tegenvallende dingen te accepteren, en daar moet je wel best een beetje ingeoefend zijn, want de successen die zijn vaak maar matig en de cliënten zijn bepaald niet altijd een richting opgegaan ondertussen wie je hoopt te verwachten. Daar moet je wel tegen kunnen. En dat je ook echt mensen vergeven kan zonder ze aan te kijken wat ze gedaan hebben of hoe het komt, maar gewoon weer iedere keer opnieuw gewoon open en eerlijk te zeggen, nou, we zijn voor je, we luisteren naar je. Wat niet wil zeggen dat ik in alle verhalen meegaat.
Meneer De Groen, u zei net al van ja, soms is het een hele kleine overwinning die je kunt boeken. Hebt u nou het idee dat er ook wel misbruik van uw organisatie wordt gemaakt af en toe? Of is dat echt een hele kleine minderheid?
Nou, het komt voor. Dat kan niet anders. Maar ik ben ervan overtuigd dat het heel weinig is. En omdat wij ook alleen tijdelijke hulp geven bij acute en onverwachte dingen, is het risico dat mensen misbruik maken met voorbedachte raden niet zo groot. Mm-mm. En uiteraard betalen we wel eens een aantal weken leefgeld aan iemand waarvan achteraf. Dat die zegt, oh ja, ik heb sinds vorige maand mijn uitkering binnen. Nou ja, dan voel ik mij even ongelukkig. Maar goed, het zij zo. We hebben gelukkig voldoende middelen om dat te doen. En dan ook weer, die weekgelden zijn niet zoveel. Dat wil je niet daarvan. En soms dan word je wel dus gedaan. Maar heel weinig. En de meeste is dat je echt ziet dat wat gebeurt. We zijn er ook wel gespitst op de lichaamstaal. Op wat cliënten uitstralen en hoe ze zitten. En uiteraard, 2/3 minstens komt van verwijzers. Mm-hmm. Dat zijn ook professionals. Van Kwadraat, van Mee, van Delft voor elkaar, van Elfsupport, van de gemeente, sociaal team, Emma en allerlei dingen. En die mensen zijn ook niet gek. En die komen ook met dingen waarvan ze zeggen, ja, hier is wel een echt acute nood.
Ja, dus het feit dat jullie eigenlijk al een soort van tweede lijn zijn, dat maakt dat er al een soort filter eigenlijk zit, zou je kunnen zeggen.
Ja, bij een aanmelding van een professional, dan ga ik er altijd even achteraan, of een collega het weer dienst hebben, van wat is er aan de hand, wat speelt er, is iemand bekend of niet? En je vraagt, wat zouden we kunnen of moeten doen, wat verwacht u eventueel? En dan is het vaak wel helder, en dan, dat het voor een tijdelijk onverwacht iets is.
Ja, precies. En als u nu kijkt naar de, want we hebben natuurlijk nu een aantal jaren achter de rug, waaronder corona. Heeft u nou het idee dat, dat er een toename is in het aantal hulpvragen?
Nou, niet echt. In de coronatijd was er opeens nog maar een derde tot 40% aanvragen. Mm-hmm. Het eerste jaar, het tweede jaar wat meer. Mm-hmm. In het voorjaar van dit jaar was het opeens best veel. En het is de laatste weken best wel weer behoorlijk druk. Maar dat een enorme toename is, dat kan ik niet zeggen.
En hebt u nou een indicatie waar die, nou ja, relatief kleine toename, zegt u, waar dat vandaan komt? Is daar iets over te zeggen?
Een paar dingen wel. In de coronatijd was er opeens enorm veel vraag naar laagscholige banen. Mm-hmm. Naar werknemers. Een heel aantal cliënten bij ons die zeggen, hey, ik kan verkeersregelaar worden. Of ik kan een pakjesdienst. Of ik loop nu voor een restaurant. Of voor dit soort zaken. En dat waren er echt veel.
Mm-hmm.
En daar hoef je niet allerlei papieren te tonen. Dus dat scheelde echt veel. Uiteraard heeft ook de overheid een paar keer behoorlijke bedragen gegeven aan iedereen. Dat haalde ook wel de scherpte vanaf. Wat wij echt wel zien de laatste tijd is dat er toch meer en meer mensen zich melden bij ons. Dat ze zeggen, ja, de bekende kreet, maar ik ben aan het eind van mijn geld, maar de maand is nog niet over. En dat zie je wel stilletjes groeien. En ja, wat de energieprijzen en de hoogtes doen de komende jaar. We hebben van tevoren een speciale actie gehad. Hadden we een hoop geld gegeven van het kansfonds om voor armoede-gerelateerde zaken in te zetten. Daar hebben we een hoop probleempunten mee weg kunnen werken. Gelukkig, was heel mooi. Maar ja, wat het komend jaar weer wordt, we weten het niet.
Nee, dus ja, u bent eigenlijk ook wel nog steeds op zoek ook naar dat soort fondsen, neem ik aan. Kijk, geld is ook niet oneindig.
Nee, geld is niet oneindig. Ik heb gelukkig een bestuur boven me, wat voor die zaken moet zorgen en actief is. Maar we hebben heel lang ook financiële hulp van de gemeente afgewezen, onder het motto, wij willen tegen de gemeente een vingertje op kunnen wijzen van, u doet dingen niet goed.
Mm-hmm.
Dat is gewoon zo, je loopt tegen barrières aan, tegen ambtelijke zaken. Maar sinds 2 jaar heeft de gemeente ook toegezegd, omdat we ook wel een hoop werk voor hen eigenlijk tijdelijk wegnemen, dat ze dat willen doen. En we krijgen van meerdere fondsen geld. Maar ja, er was dan ook pas eentje die zegt, ja, wij geven jullie ieder jaar zoveel. Maar helaas zijn de opbrengsten van waarin wij zitten zodanig dat het negatief is. Dus u krijgt gewoon niets. Dus geld is op termijn best ook wel een zorgpuntje.
Ja. Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook nog te maken met kleiner wordende kerkelijke gemeenschappen die ook steeds minder te besteden hebben. Dus dat is misschien toch ook wel een zorgpunt.
Ja, absoluut. Er zijn ook een paar lidkerken die dus echt aangegeven hebben dat ze behoorlijk gaan minderen in wat ze aan kunnen leveren. Dat is de realiteit.
Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn die nu luisteren die denken, hey, ik zou best wel een kleine bijdrage willen geven, want ik neem aan elke euro is er één. Waar zouden ze dat kunnen doen?
Op onze site www.isf kan je dus onze bankrekening vinden. Ook wat we doen en hoe we werken en wie we zijn. Ook we zijn Ambi-stichting. Dus het hele verhaal dat staat erbij, dat is zichtbaar. Dus het is ook heel helder wat er gebeurt. Dus als er mensen zijn of fondsen of instanties, prima.
Nou, u heeft het gehoord. Als u denkt, dit is een fonds dat ik graag zou willen ondersteunen om deze acute noodhulp voor mensen die dat echt heel hard nodig hebben, om dat financieel te ondersteunen, dan kunt u op www.isf.nl, neem ik aan, kunt u alle informatie vinden. En van harte bij u aanbevolen dus ook. Ik wil u ontzettend hartelijk danken dat u bereid was om naar de studio te komen. En ik ga afsluiten met dit deel althans, want zometeen heb ik natuurlijk nog een gast. Jouw stad,
jouw omroep Delft. Dit is Kerk in Delft.
Inmiddels is mijn tweede gast door de regen naar mij toe komen bewegen in de studio. Heel fijn dat ze aanschuift. Ik ga haar vast heel kort introduceren. Het is Liesbeth Kromhout en zij is iets heel bijzonders gestart een tijdje terug. Zij is namelijk vertaalboekjes gaan maken. En ik ben heel erg benieuwd om meer van haar te horen over haar drijfveer daarachter. Dus Liesbeth, als je zover bent, kom lekker zitten. Welkom. Vertel eventjes wie je bent en waarom wij jou hebben uitgenodigd. Want ja, ik ben heel nieuwsgierig.
Ik ben op een gegeven moment gevraagd om met Oekraïense kinderen te gaan spelen. Dat was in de eerste week dat ze net aankwamen, mm-hmm. Oekraïners.
Ja.
In midden in Den Haag was dat. En in Hotel Corona. En toen vroeg iemand aan mij van... Dat was dat doet ze verder niet toe. De kinderen moeten iets doen, moeten ze spelen, moeten iets om handen hebben.
Mm-hmm.
Zou jij dat kunnen doen? Ik zeg, dat ga ik gewoon proberen. Ik heb kinderen, kleinkinderen, dus dat is gewoon heel leuk. En dat is, en dan sta je voor die kinderen en dan sta je letterlijk met lege handen. Want je kunt geen drie woorden zeggen en je kunt niks verstaan. Want versta dat Oekraïens maar.
En dat is lastig.
Dat is heel lastig. Maar goed, wat had ik gedaan in de voorbereiding? Ik heb een tijdje gewerkt binnen de doopsgezinde gemeente.
Ja.
En dat is vlakbij het hotel Corona van op de Buitenhof.
Ja.
En zij zitten, die kerk die zit in de Paleisstraat.
Ja.
En toen heb ik gevraagd van aan de kerkraad, mag ik jullie tuinzaal gebruiken om daar een speelzaal van te maken? Gewoon om spelletjes te doen. En dat heb ik gedaan. Die ruimte kreeg ik. De gemeenteleden wilden wel meedenken, dus die brachten allerlei spelletjes ook naar me toe. Ik had een groot sjoelbak neergezet, dus ik heb met mijn vingers heb ik het sjoelen uitgelegd. Want ze kunnen niet, dat is echt een Nederlands spel, hè?
Ja, het is niet heel internationaal bekend, denk ik, nee.
Maar ze vonden het prachtig. En de kinderen die vlogen erop af. Het waren 16 mensen in totaal. 2 gezinnetjes, vader, moeder en kinderen. En 2 volwassen mensen, jonge mensen. Dus in totaal 16. En ik heb ze opgehaald een paar dagen later. En ze vlogen erop af. En ze bloeiden helemaal open. Want ze zaten helemaal in elkaar. Want ze kwamen rechtstreeks van die oorlog.
Ja.
Vreselijk. En maar toen ging meteen bij mij een lichtje branden van ik moet iets met die taal doen. Als ik zelf naar buitenland ga, dan heb ik altijd een taalgids bij me.
En zo'n wat en hoe boekje, zeg maar, eigenlijk. Ja,
ja. Ja, dat je gewoon als je ergens komt, je hebt iets nodig en dat je dat kunt kopen. En dat is gewoon heel erg leuk. Heel erg goed ook. En er is geen Oekraïens boekje. Dat wel Russisch, maar niet Oekraïens. Dus toen ben ik gelijk diezelfde dag, diezelfde avond na dat eerste spel, ben ik allemaal woorden op gaan schrijven. En had ik na een paar dagen had ik een paar A4'tjes. En toen dacht ik, hoe ga ik dat doen? ABC hebben wij in het Nederlands, maar in het Oekraïens ook niet. Hoe ga ik dat dan aanpakken? Ik kan het aan u geven, kan u zelf kijken.
Ik krijg hier een mooi boekje in mijn handen geduwd. Met een vertaalboekje heet het. We gaan op onze pagina van Omroep Delft, denk ik dat we even foto's gaan plaatsen. Ook van de boekjes, dat mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dat u het ook kunt zien. Ik heb een boekje Nederlands-Oekraïens. En u heeft het eigenlijk gewoon geordend op rubrieken.
Op
zie
rubrieken.
Ik. Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Nou, hoe spreek je dingen uit?
Ja.
Hele basale dingen als seizoenen, kleding, namen, fruit, koken. Nou ja, eten is natuurlijk een belangrijk iets. Maar ook naar de supermarkt. Wat koop je daar? Hobby's, sport, sprookjes. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dit heel behulpzaam is voor mensen om een aantal basisbegrippen zich in ieder geval te kunnen uiten.
Ja. Ja, ik verstond de taal natuurlijk niet.
Nee.
Dus wat heb ik gedaan die eerste avond al? Google Translate heb ik gebruikt.
Mm-hmm.
En die geeft dan, als ik dan een rijtje woorden had en ik zet dat op Google Translate, dan geeft hij dat rijtje En dan daarachter zet hij, of daaronder zet hij dan het fonetisch.
Oh ja.
Maar dat is eigenlijk voor de Nederlander. Want die hoort dan, daarmee kun je horen wat de Oekraïner zegt. Maar goed, het is ook niet alleen voor Oekraïners. Het is ook voor de mensen die helpen.
Ja.
Het is een communicatieboekje eigenlijk.
Misschien dus, kunnen mensen ook wel dingen aanwijzen van dit bedoel ik.
Ja, ja,
ja. Want ze herkennen natuurlijk wat er voor hen geschreven staat in het Cyrillisch.
Ja.
Want het schrift gebruiken zij wel hetzelfde als in het Russisch.
Ja, maar dat is niet helemaal hoor. Ik kan het niet lezen. Maar
nee.
In ieder geval is het zo dat ik had een paar blaadjes. En toen kwam ik bij Don Bosco. Dat is een jeugdcentrum midden in Rijswijk. En daar vroeg ik, want er speelden kinderen. En ik vroeg aan die receptioniste van, kunt u mij misschien de weg wijzen? Want hoe krijg ik dit afgedrukt? Want als je mooie plaatjes hebt en je hebt ze vier kleuren druk. Mm-hmm. Ga maar afdrukken. Dat is zeer kostbaar.
Dat is prijzig.
Dat
ja,
is behoorlijk.
Zeker.
Dus hoe kan ik ze dan zo verspreiden enzovoort. Toen zegt ze, dan moet je zijn bij, ik ben bij René Knijnenburg. Dat is een drukker en ook een graficus.
Ja.
En die helpt ons altijd voor ons jeugdwerk. Ga daar maar naartoe. En ik kwam thuis, ik heb de telefoon gepakt. En ik heb hem uitgelegd waar ik mee bezig was. En ik was nog niet halverwege mijn verhaal. Of hij zegt van, heb je het digitaal? Stuur het me toe. Als het naar mijn zin is, krijg je de eerste 500 van mij.
Nou,
ik sloeg achterover, want ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Maar, zei hij, ik ben graficus. Dus kinderen doen niks met een A4'tje. Dan moet het ook een mooi zakboekje worden. Hij zegt, en de plaatjes die ik had verzonnen, die ik erbij had gezet, als ik die af ga drukken, dan komen er alle mogelijke mensen geld halen. Omdat die plaatjes, mag je niet zomaar van internet wel voor eigen gebruik, maar niet als je gaat drukken. Dus hij zegt, maar ik weet wel aan plaatjes te komen. Ik zeg, nou, haal je hart op.
Leef je uit.
Zo goed. En hij heeft dus dit zo prachtige layout uiteindelijk.
Nou,
Ik ben verder gegaan en ik heb het gewoon, ik heb 28 rubrieken in eerste instantie gemaakt.
Mm-hmm.
En toen waren er al een paar drukken verschenen. Op een gegeven moment kwam ik bij de huisarts. En die zei, ik mis nog de medische wereld. En toen heb ik die laatste rubrieken nog weer herzien. Van beroepen en van medische wereld. Zodat je...
Ook als je in een ziekenhuis komt, dat je misschien kunt aanwijzen van dit heb ik.
Ja, maar ook dokters kunnen niet de hele dag op hun Google Translate kijken van wat zeggen ze nu.
Nee.
Zo is het eerste ontstaat. En u ziet het wel. In totaal zijn er 20.500 Oekraïense boekjes gedrukt. En die ben ik nog steeds aan het uitdelen. Want hoe deel ik ze dan uit? Ten eerste ook sponsorgeld natuurlijk. En kreeg de kerken zo gek. Ik kreeg de Rotary zo gek. Of zo gek.
Die zagen in dat dit...
Dat
dus
heel erg nodig was.
Ja.
Ja. En de Rabobank heeft een keer €1.000 gegeven. En zo gebeurde het in eerste instantie.
Maar dan merk je dus toch dat als je een goed initiatief hebt, dat er altijd mensen zijn die bereid zijn om daar ook tijd en energie in te stoppen.
Ja, ja, want ik wilde graag iets betekenen voor een ander. Maar dat is maar. Het is wel mijn initiatief, maar het is maar een beginnetje. Het ging als een sneeuwbaleffect, rolde het verder. Het was werkelijk prachtig.
Nou. Ik zit hier nog steeds met Lisbeth Kromhout, die een prachtig boekje heeft gemaakt met Oekraïense basisbegrippen. Vanuit het Nederlands naar het Oekraïens, met ook fonetisch de uitspraak. Wat waarschijnlijk ook wel heel handig is. Ik zie mijn eigen kind al woordjes Oekraïens leren en dan straks Duolingo en dan spreekt hij het gewoon. Kan zomaar. Maar Oekraïens is niet het enige boekje wat jij gemaakt hebt.
Nee, nee. Nou ja, vorig jaar oktober, november, toen kwamen er heel veel Syrische kinderen deze kant op.
Mm-hmm.
AMV'ers, jonge asielzoekers. En dat waren vluchtelingen uit Syrië vandaan. En dat waren er 5800, stond er in de krant. En ja, toen dacht ik van, och, wat zou ik voor die kinderen ook graag iets willen maken. En toen stond er in Trouw een prachtig artikel, een interview met de Syrische mevrouw Lopna Abdo. En zij werd geïnterviewd en zij vertelde haar verhaal in dat stuk. En ja, daar was ik zo van onder de indruk, want eerst was haar man, kwamen ze van Damascus, van de universiteit. En hun kinderen zaten al op school, maar de Damascus ging dicht, de universiteit ging dicht. En de man moest de oorlog in, de jongens die moesten de oorlog in. Nou, dat wilden ze allemaal niet. Dus eerst is die man weggevlucht, en die is naar Nederland gevlucht. En zij is met haar drie kinderen door Syrië heen getrokken. 1,5 jaar voordat ze het voor elkaar kreeg om ook naar Nederland te komen. En toen kwam ze hier en was ze gelijk verliefd op de Nederlandse taal. Ze was al een
slimme vrouw.
Slimme vrouw. En heeft zich aangemeld bij de UvA. En daar is zij Nederlands gaan studeren. En de afgelopen maanden is zij afgestudeerd. NC2 expert zelfs. En heeft ze ook een baan gekregen in Amsterdam. Dus de gemeente Amsterdam, daar werkt ze dus nu. Maar die mevrouw, daar vroeg ik aan, zou zo'n vertaalboekje, dit liet ik digitaal aan haar zien, zou zoiets interessant zijn voor die kinderen? Ja, zegt ze, natuurlijk. En dan wil ik wel, gelijk eroverheen, dan wil ik wel het moderne Arabisch erin zetten. Dus als u kijkt naar het boekje, dan ziet u dat het ook drie rubrieken zijn.
Ja.
En op die, dan kan je ook zien dat links de kolom met Nederlandse woorden, dan in het midden de kolom met de Arabische schrijftaal, want Arabisch is een schrijftaal.
Mm-hmm.
En dan daarachter het moderne Arabisch, en dat wordt gebruikt in alle Arabisch sprekende landen. Dus ook Marokkanen kunnen het lezen, ook Irakezen, ook Somaliërs, iedereen die Arabisch lezen kunnen, die kunnen dit ook. En daar met die laatste uitspraak, dat is niet de uitspraak van het Arabisch woord, nee, het is de uitspraak van het Nederlandse woord.
Oké.
Want zij had net natuurlijk Nederlands gestudeerd en zij wist hoe belangrijk het is om de woorden goed, want zij spreekt 100% Nederlands. Want ik had gewoon haar aan de telefoon, nou, ze echt fantastisch. En nou ja, zij bood het aan en zo ben ik met haar in gang gezet. En hier is nu een derde druk van gemaakt al.
Prachtig.
Ja,
ja. Ja, ik zit ook kijken en je zegt ook eigenlijk de motivatie is, hoe blijf je staande in een vreemde wereld?
Ja.
En hoe en waar vind ik informatie over dat dagelijks leven?
Ja.
En hoe maakt een jong mens zich makkelijk die taal dan ook een stukje basisbegrippen eigenlijk eigen.
Ja, ja.
En er staan leuke illustraties bij, wederom van Konijnenburg, denk ik.
Ja.
Ja, precies.
Ook weer Konijnenburg die je zei van, ik doe dat weer. En hij heeft dus ook dat artwerk, want dit helemaal art, dat heeft hij
ontworpen,
vormgegeven en hij heeft het gesponsord ook.
Nou,
en
fantastisch.
En dat was gewoon fantastisch. Ik ben ze dus nu aan het verkopen. En nou, maar voor een gedeelte. Want hier heb ik niet altijd voldoende sponsorgeld voor. En, maar wel heb ik afgesproken, want het heeft nu zo'n verspreiding gekregen, dat ik ze aan de voedselbanken gratis aanbied.
Wow.
Want de voedselbanken, daar zitten juist de mensen die het minste te besteden hebben en die ook gewoon behoefte hebben om zo'n boek. En dan is, want
aan kosten, dit soort informatie eigenlijk.
Een euro per stuk is ook niet veel geld eigenlijk. Maar goed, door het sponsorgeld wat ik heb, kan ik ze voor deze prijs ronddelen. En heb ik ze, heel veel bibliotheken bezocht. Ik heb die voedselbanken natuurlijk, die zijn er heel blij mee. Daar zijn we nu mee bezig, omdat dus rond het zijn 400 voedselbanken, hè? 179. En allemaal hebben ze nog een aantal meer uitzetpunten. Dus er is ontzettend veel nodig.
Ja.
En zij zijn er ook ontzettend blij mee. Dus zolang er geld is, krijgen zij ze gratis. En voor de rest verkopen we ze en hopen we gewoon dat we toch uit de kosten komen. Want het drukwerk moet natuurlijk wel betaald worden. Want dat kan natuurlijk niet anders. En het verzenden. Maar
ik zie dus nu, want we hebben nu Oekraïens en we hebben Syrisch. Ik hoop natuurlijk dat er niet nog weer een keer zo'n conflict komt, waardoor het nodig zou moeten zijn om opnieuw zo'n boekje te maken. Maar goed, we zien natuurlijk nu wat er gebeurt in de regio Israël, Palestina. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er, een Israëlisch boekje, dat zal, verwacht ik, niet nodig zijn. Want ja, zij zijn, laten we eerlijk zijn, militair toch een stuk sterker. Ja. Als er nou een taal is waarvan u denkt, puur gewoon even speculatief, die taal zou ik boeiend vinden om ook zo'n boekje in te maken. Wat zou dat dan zijn?
Ja, nou, daar ben ik dus naar op zoek. Want er zijn al meer mensen die dit hebben bedacht. En Amsterdam bijvoorbeeld, die zei van, wij willen wel een soort serie hebben, zodat we de mensen die binnenkomen iets in hun handen kunnen geven. Dus ik ben aan het kijken en aan het, maar ik ben met pensioen zelf. Dus het is voor mij gewoon een klein klusje begonnen, maar het spreidt zich nu al behoorlijk uit. Dus, en dat vind ik ook alleen maar heel fijn, wel heel leuk om te doen. Ik heb de Houtrustkerk, de penningmeester, die is beheerder van een ANBI-rekening. Dus het geld gaat allemaal via de ANBI-rekening. Daar heb ik gelukkig geen bemoeienis mee. Maar het moet natuurlijk ook wel zijn. En dus je zit aan alle kanten, ben ik aan het zoeken en aan het kijken hoe kunnen we dit het beste doen. Maar er wordt ook aan alle kanten meegedacht. En er zal zeker nog wel een vervolg komen. En heeft iemand een goed idee? Nou, laat hij dat aan me mailen. En laat hij, want dat is alleen maar prettig. Want net zo dat Arabisch is dat over.
Overstijgt eigenlijk landsgrenzen.
Heel veel. En zo zijn er meer landen die dat hebben. Hè, het Afghaanse misschien, of het
Farsi.
Farsi, Dali. Ja. Ook nog, maar
misschien
ook,
iets meer Afrikaans.
En Afrikaans en nog wel andere. Dus wie weet wat daar nog verder uitkomt. Nu zijn we eerst nog met het Syrische bezig. Op de derde druk komt alleen Arabisch te staan, omdat hier staat ook het woord Syrisch nog op de tweede. Maar dan denken mensen dat het alleen voor de Syriërs is. En dat is dus niet zo. Niet iedereen begrijpt
dat het algemeen breder is.
Dat het breder is.
Nou, mocht u ideeën hebben over welke taal handig zou kunnen zijn, bent u misschien werkzaam bij een gemeente of bij een voedselbank en zegt u, ik wil hier meer informatie over, dan kunt u mailen ekt4922@gmail.com. En dan komt u rechtstreeks in de e-mailbox van Lisbeth Kromhout terecht. Zij is de initiatiefneemster van deze prachtige vertaalboekjes. Jouw stad,
jouw omroep Delft. Dit is Kerk in Delft.
En ik heb een korte gedachte voor u uitgezocht. Het is een gedicht dat voor het eerst in Eindhoven is opgeschreven. En ik hoorde het recent. En het past zo mooi bij de gesprekken die ik vandaag heb gehad, dat ik het u niet wilde onthouden. Als ik je deze week tegenkom, God, in welke mens dan ook, en je doet een beroep op mij, laat me dan voor één keer niet piekeren of ik wel tijd genoeg heb. Of ik wel geld genoeg heb, of ik wel sterk genoeg ben om je te geven wat je vraagt. Als ik je deze week tegenkom, God, in welke mens dan ook, en je hebt hulp nodig, laat mij dan voor één keer niet treuzelen tot een ander het opknapt. Iemand die vast sterker is. Iemand die vast meer tijd heeft. Iemand die beter missen kan waaraan jij gebrek hebt. Als ik je deze week tegenkom, God, in welke mens dan ook, en ik hoor je vraag, laat me dan voor één keer niet afwegen of het niet anders kan, of je het wel waard bent, of ik er wat mee opschiet, of ik niet wat beters te doen heb. als ik je deze week tegenkom, God, in welke mens dan ook, en je kijkt mij aan, laat me dan voor één keer onbezorgd alles uit de kast halen, niets achter de hand houden, mijzelf helemaal geven, in het volste vertrouwen dat ik goed terechtkom. Sluit ik vanuit de studio de uitzending af. Ik wens u namens mijn technicus Henk en mijn gasten vrede en alle goeds. En wellicht tot de volgende keer.